Goedemiddag, professor Dries Lesage. Kunt u zichzelf
Goedemiddag.
eerst even voorstellen?
Ik ben Dries Lesage, verbonden aan Universiteit Gent. Ik hou me bezig met internationale politiek en een van mijn thema's is ook Turkije.
Ja, en vanwaar uw speciale interesse voor Turkije?
Goh, mijn speciale interesse voor Turkije, ik zal daar eerlijk in zijn. Mijn echtgenote is van Turkse afkomst en dat heeft natuurlijk mijn interesse gewekt. Mocht hij bijvoorbeeld uit, ik zeg maar wat, Polen gekomen zijn of Zuid-Afrika, zou ik waarschijnlijk een bondje gehad hebben voor die landen vanuit politicologisch oogpunt.
Ja, u komt er dan sowieso meer over te weten, hè? Ja, dus u bent meer gespecialiseerd in bepaalde landen of niet?
Niet bepaalde landen, maar hetgene waar ik mij meest van al mee bezighoud. Qua onderzoek en onderwijs is global governance of mondiale samenwerking via internationale organisaties om aan mondiale problemen het hoofd te bieden. En daarnaast geef ik ook vakken waar ik ook veel werk in steek over theorie van de internationale betrekkingen en ook over de geschiedenis van de internationale politiek. Dus ik ben eigenlijk een beetje een generalist.
Ja, nou, dan zijn het boeiende tijden voor u, want wat die internationale samenwerking betreft, staat er wel een en ander op de helling momenteel.
Dat klopt.
Ja, de grote internationale organisaties zijn zo'n beetje hun gezag aan het verliezen of medewerking van bepaalde actoren. Ja.
Juist, die worden in vraag gesteld door Trump en door anderen. Die staan onder zware druk, dat klopt.
Ja. Nu specifiek over Turkije, daar is wel een en ander over te doen. Nu, Erdogan, hoe lang is die nu eigenlijk al aan de macht?
Die is aan de macht sedert. Ja, zijn partij, de regeringspartij AKP, die is aan de macht sinds 2002. Maar helemaal in het begin kon Erdogan, toen al de sterke man van de partij, niet officieel op het voorplan komen in een officiële functie, zoals eerste minister, omdat hij toen nog onder ja, een gerechtelijk vonnis zat dat hem verbood om aan politiek te doen. En het is pas nadat zijn partij dan aan de macht gekomen is, dat ze dat via het parlement, via wetgeving, hebben kunnen fixen voor hem. Maar
En van
eind
waar kwam
jaren
dat verbod?
90, ja, eind jaren 90 werd hij vervolgd door ja, de toenmalige justitie, die onder controle stond van wat we noemen de Kemalistische elites. Het militaire, juridische, bureaucratische establishment. Dus de nazaten van Atatürk, zeg maar, met zijn strenge secularistische ideologie. En zij waren al langer bezig de politieke partij van Erdogan en Erdogan zelf te vervolgen wegens islamisme. En dat zou dan volgens hen een inbreuk geweest zijn op de grondwet van Turkije. En meer concreet heeft Erdogan op het einde van de jaren 90 is een gedicht geciteerd waarin er voor dat toenmalige establishment wat aangebrande teksten zaten in de richting van islamisme. Daarvoor is hij dan vervolgd, heeft hij in 1999 een tijdje in de gevangenis gezeten. En het is in de context van heel die problematiek dat ja, zowel die nieuwe partij is gesticht, want de voorganger van diezelfde partij was ondertussen ook al verboden. En dat dan ook die partij een zeer grote verkiezingsoverwinning behaald heeft in 2002. Maar Erdogan zelf was toen actief achter de schermen. Hij was toen al uit de gevangenis, hij heeft er maar enkele maanden gezeten in 1999. En pas na die overwinning is hij dan ook op een bepaald ogenblik kunnen aantreden als eerste minister van Turkije.
En hoe lang is hij dat dan al? Al lang, hè?
Wel, ik denk wanneer precies hij aangetreden is, 2002, 2003. Dus het is van toen eerst in de hoedanigheid van eerste minister, maar daarna is hij dan ook president geworden.
Ja.
Men heeft ondertussen de rechtstreekse verkiezing voor de president ingevoerd. Dat is voor het eerst gebeurd in 2014. Dus zijn partij heeft er ook voor gezorgd dat die rechtstreekse verkiezing er kwam. Daarvoor werd de president van Turkije aangeduid vanuit het parlement, wat ook nog altijd in enkele landen zo gebeurt. Maar dus, dan kreeg je een rechtstreekse verkiezing, 2014. Erdogan president voor het eerst. En dat is hij nog altijd.
Nu hebben zij dan ook gezorgd dat er nog meer, ja, dat lijkt me iets wat klassiek overal gebeurt, op het moment dat er een andere wind waait, dat er dan bepaalde instellingen meer macht krijgen en andere worden beknot.
Wel, wat er toen gebeurd is, nadat dus Erdogan al rechtstreeks verkozen was als president, heeft hij in 2017 een nieuwe grondwet voorgelegd aan een referendum. Dus onder de hele bevolking, dat is goedgekeurd, die nieuwe grondwet. En die nieuwe grondwet die gaf toen wel duidelijk meer macht dan de president. Dus het ambt van de president, ten koste van de andere machten, ten koste van het parlement. Ook ten koste van de rechterlijke macht, omdat in die nieuwe grondwet de aanduiding van zo de raad die het gerechtelijk apparaat bestuurt, maar bij ons heb je zo ook de Hoge Raad voor de Magistratuur, in Turkije heb je ook zoiets. En in de nieuwe grondwet is er wel voor gezorgd dat zowel de president als de parlementaire meerderheid veel meer te zeggen hebben over wie er in die raad dan kan gaan zetelen. Dus zij kunnen die in grote mate bepalen, de samenstelling daarvan. En het is die raad die dan ook de rechters aanduidt. En op die manier kun je natuurlijk verwachten aan een zwaardere politieke stempel van de regeringspartij AKP op wie vanaf dan de rechter wordt in Turkije. En ja, dat zijn indicaties van een afbrokkeling van de scheiding der machten.
Ja, inderdaad. Heeft hij in het parlement überhaupt nog tegenstanders? Zijn er nog krachtige tegenstemmen?
Op dit ogenblik in het parlement is er natuurlijk nog een oppositie. Ja. Ook de grootste oppositiepartij is CHP. Dat is de partij van Atatürk van weleer. Dan heb je dus de derde grootste partij in Turkije, de tweede grootste oppositiepartij, dat is de partij DEM. Dat is de pro-Koerdische partij. Die hebben een goede 50 zetels op de 600. En dan heb je hele reeksen kleine partijtjes die ook nog zetels hebben. De vierde, laten we zeggen, is de IJE-partij. Dat is een afscheuring van de grote partij van weleer van de grijze wolven, de ultranationalisten, de MHP. Maar die MHP die is ook interessant, die zit ook in het parlement. En dat is een coalitiepartner van AKP van Erdogan. Het is sinds 2018 dat de partij van Erdogan en de ultranationalistische MHP een verkiezingskartel vormen. Dus de verkiezingen van 2018, dan ook die van 2023. En wat ook interessant is, is dat sedert die verkiezingen van 2018 de AKP van Erdogan zijn absolute meerderheid in het parlement verloren is. En zo voor het overleven als meerderheid afhankelijk is van de MHP, de ultranationalisten.
Ja, dus er is niet echt een cordon sanitair daar.
Nee, helemaal niet, helemaal niet.
Nee, zijn er überhaupt partijen die een wat progressievere politiek voorstaan?
Goeie vraag. Nu, als we de Turkse politieke scène willen vergelijken met een doorsnee West-Europees land, ja, dan is dat bijzonder moeilijk. Omdat ja, de geschiedenis van het land is helemaal anders, de sociologie is helemaal anders, de breuklijnen liggen anders. Maar als u vraagt ja, naar een progressieve partij, dan zou ik zeggen de meest progressieve partij, en dan zo de West-Europese definities daarvan, dat is de partij DEM, dat is die pro-Koerdische partij. Die ja, een heel progressief programma heeft, sociaal-economisch, ook omtrent maatschappelijke thema's, zoals vrouwenrechten, LGBT-rechten, milieuthema's.
En
Maar
religieus
ja.
waarschijnlijk leunt dat een beetje aan bij wat dat er in Rojava aan politiek project loopt.
Daar kunnen we het zeker over hebben. Absoluut. Dus de DEM-partij komt, of ja, is de politieke manifestatie, zeg maar, van de Koerdische autonomiebeweging, geïnspireerd door Abdullah Öcalan. Dat is ook de leider en de stichter van de PKK, dan de gewapende groep, waar ook heel veel over te zeggen valt. En je verwijst naar Rojava, Noord-Syrië, Koerdische gebieden in Noord-Syrië. Die worden nu bestuurd door een politieke partij, PYD. Ja, we zeggen dat meestal in het Engels. En hun gewapende tak, YPG. En die PYD, YPG, die hangen ook samen met die bredere Öcalan-beweging. Die zijn trouwens door de PKK van Turkije opgericht destijds. En hebben nog altijd ja, heel nauwe banden. En ze zitten samen in een koepelstructuur KCK. En een van de paradoxen van Turkije is. Turkije zit wel vol paradoxen, heel veel nuances en heel veel zaken die je van verschillende kanten moet bekijken. Een van de paradoxen is dat de DEM-partij, dus die pro-Koerdische partij, ja, historisch en actueel nog altijd duidelijke affiniteit heeft, banden heeft met de PKK-beweging. Heel veel militanten, kiezers van de DEM-partij, die zijn ook sympathisanten, misschien zelfs militanten van de PKK. Daarvan komt er regelmatig een keer iets aan de oppervlakte. Maar hoewel dat de Turkse staat en de PKK al 40 jaar, meer dan 40 jaar, in een verschrikkelijke oorlog zijn met elkaar. En dat gaat ook gepaard met heel veel vervolging van alles wat van ver of van dicht iets met de PKK te maken zou kunnen hebben. Dat die partij zelf nog altijd niet verboden is. Maar tegelijkertijd zijn er, ik weet niet precies hoeveel, maar honderden leden van de DEM-partij in de gevangenis. Ook de feitelijke leiders, dan vooral Selahattin Demirtas, maar ook Figen Yüksekdağ. Leiders van de DEM-partij, die in 2015 grote verkiezingssuccessen behaald hebben met 6 miljoen van de stemmen, die zitten al vele jaren in de gevangenis, sinds 2016 of zo. Dus de paradox is: er is oorlog, er is keiharde vervolging. Er zijn ook mensenrechten schendingen in beide richtingen, durf ik te zeggen. Maar die partij is nog altijd niet verboden of opgedoekt. Oké, dat is een vaststelling, is een paradox. Moeilijk te verklaren kan te maken hebben met het feit dat ja, de regering of de regeringsmeerderheid die partij niet durft op te doeken, uit angst voor de enorme gevolgen wat dat zou kunnen hebben in de maatschappij, of dat ze het om een of andere reden nuttig vinden dat die nog bestaat. Zij zelf zullen zeggen, principieel zijn we tegen het verbod op partijen, zegt dus de regeringspartij AKP, omdat ze zelf slachtoffer geweest zijn daarvan, ook al door een hele lange geschiedenis.
Ja, dat wilde ik
Dus de
zeggen natuurlijk.
voorganger van AKP was een conservatiever islamistische partij. Op het einde van de jaren 90 is die verboden, die de partij van Erbakan. En verwijzend naar die geschiedenis gaan ze er prat op. Wij zorgen ervoor dat politieke partijen in Turkije niet meer verboden worden. Dus dat zijn zo de verschillende narratieven of mogelijke verklaringen die daaromtrent bestaan. Maar mag ik nog eventjes terugkomen naar uw interessante vraag over: zijn er nog progressieven in Turkije? En ook om een keer zo die paradoxen aan te tonen. Je hebt dus die partij CHP, dat is de grootste oppositiepartij, de secularistische oppositiepartij. Sociaal-economisch staan zij iets wat aan de centrum-linkse kant. Zij zijn ook lid van de Socialistische Internationale. Ook op Europees vlak, Turkije zit natuurlijk niet in de Europese Unie, maar er is ook een Europees partijleven. En zij zitten daar in de familie en ook organisatie van de Socialistische Partij. Maar tegelijkertijd is die CHP behoorlijk conservatief wanneer het gaat bijvoorbeeld over Koerdische rechten. Dus die partij is niet gekend van uit te pakken met progressieve ideeën van laat ons Koerdisch voertaal maken in gebieden waar er vooral Koerden wonen. Laat ons Koerden hun bestaan om te beginnen een keer duidelijk in de grondwet van Turkije zetten. Ze hebben principieel altijd de gewapende strijd van de staat tegen de PKK gesteund, ook wanneer het ging over Syrië. Koerdische regionale autonomie, daar hoor ik CHP nooit over spreken. Twee, die CHP, en dat is ook al enkele jaren het geval, die werkt ook samen, zoals AKP van Erdogan nu al sinds 2018 doet. En eigenlijk al langer samen met eerst de MHP, dus de Partij van de Grijze Wolven, toen die uit elkaar viel en de MHP, wat zich MHP bleef noemen onder de grote leider Bahçeli, die gingen dus richting Erdogan. Maar je had daar dus die scheurlijst IJE-partij, Het zijn evenzeer grijze wolven, ultranationalistisch. Daar heeft die CHP electoraal ook in de vorm van kartels tot recent nauw mee samengewerkt. Ook de laatste verkiezingen was dat het geval. Laatste presidents- en parlementsverkiezingen. En dan een beetje symbolisch wat in West-Europa berucht is als zo de wolvengroet van de grijze wolven. Dat is een gebaar dat ook in CHP-kringen wijdverspreid is. Vroegere voorzitter van de CHP, de burgemeester van Ankara van de CHP, ook Ekrem İmamoğlu, de burgemeester van Istanbul, die nu in de gevangenis zit. Wel, die İmamoğlu, die heb ik ook al de wolvengroet zien doen. Die heb ik ook al 2, 3 keer op Twitter een, ja, zou ik zeggen, een herdenking, maar ook voor een stuk een verheerlijking zien doen van de leider, historische leider van de Grijze Wolven, Alparslan Türkeş. Dat was een voormalige legerofficier. Dus die Grijze Wolven symboliek, retoriek, is niet enkel beperkt tot wel bepaalde partijen of organisaties die gekend staan als, kijk, dit zijn nu een keer de Grijze Wolven. Maar dat is eigenlijk op die pro-Koerdische partijen na, laten we zeggen, all over the place. Er zijn ook mensen van AKP die al eens de Grijze Wolvengroet gedaan hebben. Dus op de vraag naar waar zitten de progressieven in Turkije, die zijn niet zo sterk vertegenwoordigd, kun je zeggen, en dat is een understatement.
Nu een aantal jaar geleden, nee, dat is al lang geleden. De protesten in het Gezi-park, dat was in 2013.
2013.
Ja, naar aanleiding waarvan waren die protesten er nu weer?
De concrete aanleiding was de herinrichting van een plein met ook een plan om een park voor een stuk om te hakken. De vervanging van een groot cultureel centrum ter ere van Atatürk, gebouwd decennia geleden, af te breken. Op datzelfde plein een nieuwe moskee te bouwen. Onder andere, dat was de aanleiding. Dus een stedenbouwkundige ingreep, gesteund door de regeringspartij AKP in Istanbul, maar ook door de president zelf. Op een manier die historisch, cultureel, ideologisch zeer gevoelig lag. Dus dat was de concrete aanleiding. Maar dat is dan een aanleiding om iets te doen ontploffen. Maar de bredere oorzaken gingen over een groeiende onvrede van een deel van de jongeren over het Turkse bestuur dat autoritairder werd en volgens hen ook corrupt werd of corrupt bleef. Turkije heeft altijd een probleem gehad met corruptie, zoals zoveel andere landen. Wat toen ook speelde. En ik analyseerde dat en ik maakte daar kritische analyses over en daar maakte ik mij zeker niet populair mee in Vlaanderen. Maar ik denk altijd, ik moet gewoon mijn werk doen en rapporteren wat ik vaststel. En dan kunnen we daarover nog discussiëren. Wat daar ook in zat in dat protest, dat was een poging in mijn ogen van dus die secularistische CHP en alles wat daar rondhing, om toch te proberen de regering Erdogan in de problemen te brengen en zo mogelijk ja, vanaf de straat tot ontslag te dwingen, nadat zij er niet meer in slaagden om verkiezingen te winnen. Dus je had de verkiezingen van 2002, werden al groot gewonnen door AKP, met reeds een parlementaire meerderheid voor AKP. Dus AKP in haar eentje kon regeren in Turkije. 2007 nog een keer een grote verkiezingsoverwinning, maar nog veel groter. 2011 idem. En dan kreeg je dat straatprotest. En daar was er ook veel aanwezigheid van CHP, heel veel vlaggen van Atatürk. Dus dat is al een indicatie van die strekking. Bijvoorbeeld Koerden of communisten meestal gaan niet met de Atatürk-vlaggen zwaaien. Er zijn er wel enkele communisten, maar normale communisten zijn toch iets meer internationalistisch dan dat. Bijvoorbeeld, hè, of groenen of progressieven, ja, We hebben weinig boodschap aan Atatürk eigenlijk. Atatürk, met alle respect voor de goede dingen die hij hervormd heeft in Turkije, was een dictator, laat ons eerlijk zijn, die ook heel die Koerdische kwestie heeft doen ontstaan door een heel strenge assimilatiepolitiek in te voeren, waar het Ottomaanse Rijk vroeger helemaal niet mee bezig was. Dus dat element was heel sterk aanwezig in die Gezi-protesten. En daar had ik wel een kritische blik op, omdat ja, die AKP eerlijke verkiezingsoverwinningen had behaald. De eerlijkheid van die verkiezingen toentertijd werd eigenlijk niet betwist, ook niet internationaal. En in die partij van Erdogan en de AKP zat er in mijn ogen duidelijk ook iets emancipatorisch. In de zin dat die oude elites, en de CHP was daar het partijpolitieke overblijfsel van, dat was autoritair, eigenlijk sinds de oprichting van de Republiek 1923 tot dan, tot begin 21ste eeuw, hadden zij Turkije in handen, met in het midden van dat regime het leger. Het leger dat een heel grote politieke rol had in Turkije. Er waren wel politieke partijen die konden concurreren, maar die moesten werken binnen de lijntjes die dat Kemalistische leger bepaalde. En zij hadden dus ook de justitie in handen, de bureaucratie in handen en vertegenwoordigden electoraal nooit meer dan 25% van de stemmen. Wat er in die periode overbleef, waren de CHP-kiezers vooral geconcentreerd in Ankara, Istanbul, Izmir en de Egeïsche kusten. En dat is het ongeveer. Nihil in de Koerdische gebieden, om evidente redenen. En in dat meer conservatieve hartland van Turkije, ja, daar zit de meerderheid van de Turkse bevolking. En voor een stuk ook in Istanbul. Istanbul dat altijd zeer verdeeld geweest is op dat vlak. Ja, die werden eigenlijk niet echt vertegenwoordigd.
Nee.
En wat de AKP van Erdogan voor elkaar gekregen heeft, was eigenlijk een electorale revolutie. Om op die manier ja, een groot deel van het volk, en dat zijn dan ook soms, of ja, meestal lager opgeleide mensen. Mensen met een lager inkomen, mensen van het platteland ook, arbeiders ook, om die een stem te geven. En daarom vond ik die Gezi-protesten van 2013 deels oké, vanuit een progressief-democratisch oogpunt, want er liepen ernstige zaken mis in Turkije, en onder Erdogan toen al, maar ook iets van, ja, niet elke oppositie tegen Erdogan in Turkije is echt democratisch. Dus dat heb ik altijd verdedigd, dat standpunt. En dat was toen in die Gezi-protesten, wat mij betreft, ook wel duidelijk.
Ja, en wat is er dan nu aan de hand? Want
Ook heel interessant, en ook interessant om die vergelijking te maken. Ik bekijk deze protesten nu op een heel andere manier. En laat mij alvast het op die manier samenvatten. De AKP van Erdogan is gaandeweg autoritairder geworden, heel duidelijk, en op een heel problematische manier. De CHP, die dus dat oude regime vertegenwoordigde, tamelijk onfris, die partij zelf, dus de partij van İmamoğlu, de burgemeester van Istanbul, die sedert vorige week in de gevangenis zit, die partij is in mijn ogen democratischer geworden. Want wat heeft de CHP gedaan? En ook, ja, ze konden eigenlijk ook niet anders, willen ze ooit nog aan de bak komen? Dat is vernieuwen. Vernieuwen in de richting van ja, de mainstream in Turkije, die meer ja, gelovig is, conservatief gelovig is, ook al is die mainstream aan het afbrokkelen. Dat is ook wel een fenomeen dat aan de gang is. Maar voorlopig wil je in Turkije het voor het zeggen hebben en verkiezingen winnen. Mag je het gros van de praktiserende moslimgelovigen niet tegen de borst stoten? En die İmamoğlu, de burgemeester van Istanbul, is net de belichaming van die vernieuwing door te zeggen: de CHP, in tegenstelling tot de voorbije 100 jaar, gaat niet meer moeilijk doen tegen de moslims van Turkije. Want ja, in het vroegere systeem voor Erdogan werd de godsdienst strak gelimiteerd, georganiseerd vanuit de staat Diyanet. Maar beperkt, allerlei religieuze gemeenschappen die daar buiten stonden, werden onderdrukt. Studenten aan de universiteit mochten geen hoofddoek dragen en dergelijke. Nou, dat is een heel bekend symbooldossier dat de samenleving verdeelde. En daarvan zegt CHP: wij gaan niet meer moeilijk doen over hoofddoeken van studenten aan de universiteit. Dat is gedaan. Dus dat is al een opening. Ook een iets opener discours, maar met nog veel tegenstellingen en ambiguïteit naar de Koerden toe vanuit de CHP. Maar vooral de CHP die veel meer hamert op persvrijheid, vrije meningsuiting. Ook de vrouwenrechten, LGBT-rechten krijgen een goede plaats in CHP. Op sociaal-economisch vlak goed parlementair werk met rapporten enzovoort in verband met arbeidsrechten. Veiligheid op het werk, heel groot probleem in Turkije. CHP legt daaromtrent de regering het vuur aan de schenen. Dus dat zijn allemaal interessante zaken. Dus zij hebben zich wel vernieuwd, terwijl de AKP, ja, met de arrestatie van Imamoglu, dus de burgemeester op verdenking van corruptie en samenwerking met de PKK, ja, dat toch blijk geeft van, ja, of eigenlijk lijkt te bewijzen dat ze controle hebben over die justitie. Ze zeggen wel, we hebben er niks mee te maken. President en partij zeggen, wij hebben er niks mee te maken. Het is de onafhankelijke justitie die vindt, er is er een corruptie aan de gang en die burgemeester moet gearresteerd worden. Maar ik had het al over het afbrokkelen van de onafhankelijkheid van de justitie onder
Precies.
AKP. Politici steunen deze rechtszaken volmondig, terwijl ze beter, als de justitie echt onafhankelijk is, zich op de vlakte zouden houden. De protesten worden ja, serieus beperkt met ook weer politiegeweld. En journalisten die verslag doen van de protesten in Turkije, maar ook iemand van BBC eergisteren, die worden vervolgd, gearresteerd, ja, gesloten, noem maar op, sancties opgelegd. Ja.
Hoe ziet u het verder evolueren? Gaan ze dat protest kunnen smoren of
Ja. Moeilijk te voorspellen natuurlijk. Hè. We
ja.
hebben geen glazen bol. Dus we moeten uitgaan van plausibele scenario's. Een plausibel scenario is het volgende. Vooral ook omdat ja, in de vervolging van Imamoglu de regering ook een zekere matigheid aan de dag legt. En ik zal me nader verklaren. Dus dat de CHP als partij zelf zou vervolgd worden, dat is helemaal niet aan de orde. Dus de CHP blijft daar. En als Imamoglu in de gevangenis blijft, dan kunnen ze een andere kandidaat naar voren schuiven. De aanklacht voor samenwerking met de PKK, dat ging dan specifiek over Imamoglu, die in het stadsbestuur van Istanbul PKK-militanten zou te werk gesteld hebben. Wat dat punt betreft is hij niet meer aangehouden, heeft justitie beslist, na 4 dagen detentie. Dus dat is al een beetje een verzachting. En daardoor kan de centrale regering in Ankara niet een soort curator vanuit de centrale regering op Imamoglu zijn stoel zetten. Dus de man is wel afgezet als burgemeester. De meerderheid van de gemeenteraad, en dat is opnieuw CHP, die hebben hun eigen persoon kunnen aanduiden als burgemeester. Dus wat ik bedoel is, de grootste scherpte is er een beetje vanaf, zo, of zet zich niet door, ik zal het zo zeggen. En dat kan al bij een deel van het publiek ervoor zorgen, want wow, dat valt daar eigenlijk wel nog mee. Maar de realiteit is dat de mogelijke topkandidaat van CHP, die Erdogan kan verslaan in 2028, voorlopig uitgeschakeld is. Dus dat is wel een zeer groot democratisch probleem. Maar omdat het nog veel erger had gekund, dat bedoel ik eigenlijk, zal een deel van het publiek zeggen: wow, dat valt hier eigenlijk al bij al
Ja,
mee.
nu hij moet dus voorkomen. Er loopt nog een onderzoek naar die corruptiezaak dan.
Ja, helemaal juist. Dus hij zit in voorhechtenis.
En hoe lang
Dus
kan dat
dat was
duren?
een
Ja.
eerste, ja, dat was een eerste aanhouding. Die aanhouding is dan bevestigd en verlengd. En hoe lang dat zal duren, dat weet niemand. Maar hier is er toch enige reden om pessimistisch te zijn voor Imamoglu. Omdat politici in voorhechtenis, en dan verwijs ik naar die pro-Koerdische politici die vorig jaar, eind vorig jaar, toch veroordeeld zijn geweest uiteindelijk. Ja, in hun geval heeft dat 8 jaar geduurd. Dus dit kan behoorlijk lang duren voor Imamoglu. Dus dat hij vrijkomt om als een normale presidentskandidaat in 2028 te kunnen aantreden, dat is dus zeer onzeker. Hè? En dat hangt dan misschien ook af van de kracht van de protesten en de backlash bij de bevolking. Waar mijn indruk is van hieruit, dat het momentum van de protesten al een klein beetje is gaan liggen. Maar dat is natuurlijk heel speculatief. Men zou ook eens moeten voelen bij de publieke opinie, via peilingen of zo, van ook al komt men niet op straat, misschien is men toch zeer ontstemd en zijn er AKP-kiezers die hun kar zullen beginnen keren, maar daar heb ik nog geen gegevens over
Nee.
gezien. Dat
Zeg,
sluit ik niet uit.
en de internationale reactie, ik denk dat er zo vanuit het buitenland toch wel een foei is gekomen.
Het is ook weer een heel interessant punt. Ook weer als je dat vergelijkt met Gezi Park of andere
Ja.
crisissen die er geweest zijn binnen de Turkse politiek en maatschappij, dan vind ik die reactie vanuit het buitenland heel erg lauw. Nu, als we het hebben over het buitenland, hebben we het er alleen over de westerse landen. Want op regeringsniveau is er geen enkel ander land dat zich zal bemoeien met de interne keuken van Turkije. Dat ligt niet in de aard. En dat is jammer dat ze vinden, elk land doet in zijn eigen, of elke regering doet in haar eigen land wat hij wil. Maar dat is wel de mentaliteit in de niet-westerse wereld, in de hoofdsteden. Maar dus wat de westerse wereld betreft, ja, er is de VS met Trump, maar daarover kunnen we kort zijn. Dat is zijn allerlaatste zorg. Trump zelf houdt van sterke mannen. Daarmee is alles gezegd. En dan blijft het over landen van de Europese Unie, denk ik. En daar zijn de reacties, ja, wat ik noem verplichte nummertjes. Een minister van Buitenlandse Zaken die een tweet verstuurt van dat zou toch niet mogen, of die opheldering vraagt aan zijn Turkse collega. En dat is het, zowat. En dat wordt door waarnemers voor een stuk in verband gebracht, of een groot stuk in verband gebracht met de geopolitieke context, waar Turkije, ja, een heel belangrijke lidstaat is van de NAVO. Na de VS hebben zij het tweede sterkste leger. Ze hebben een grote wapenindustrie. En ja, u weet, de Europese landen zijn in paniek in verband met het mogelijk wegvallen van de Amerikaanse veiligheidsgarantie tegen Rusland. Na een wapenstilstand in Oekraïne zou er daar ook een Europese troepenmacht moeten komen, vinden de Britten en de Fransen. En daarvoor wordt er allemaal naar Turkije gekeken. En ook de nationale legers, die hebben tekorten qua materieel, qua munitie. En Turkije kan een stuk daarvan leveren.
Ja.
Dus ze willen Turkije zoveel mogelijk aan boord. Turkije dat wel een NAVO-land is, maar om allerlei redenen, historische en meer recente, en politieke, binnenlands politieke redenen, voor een stukje met een been ook buiten die NAVO staat.
Ja.
Turkije is een land dat ook op diverse vlakken nog goed samenwerkt met Rusland. Ook al zijn er zware ruzies en spanningsvelden geweest en nog altijd met Rusland, maar dat verloopt allemaal simultaan. Zoals Turkije met Europa en de VS ook nog altijd nauw samenwerkt, maar ook al heel veel erge discussies gehad heeft. Maar Turkije is een strategisch belangrijk land dat zo wat politiek wat in het midden is gaan staan. Dat gebeurt ook met volle steun van de Turkse bevolking. Ook over de partijgrenzen heen, waar er in alle uithoeken van het politieke spectrum zeker anti-Amerikanisme heerst ook in Turkije. En dan is er een oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland agressor, Oekraïne slachtoffer. Maar Oekraïne is de oogappel, of was dat tot voor Trump, van de Verenigde Staten. En dat zorgt bij een groot deel van het Turks publiek al voor een zeker wantrouwen.
Ja.
Maar ook historisch, en dat gaat
Ja.
dan over, ja, de ervaringen in de Eerste Wereldoorlog. Daar heeft Turkije, of het Ottomaanse Rijk toen, op de valreep de kant gekozen van Duitsland in die Eerste Wereldoorlog. Dat is falikant afgelopen met de nederlaag, het verdrag van Sèvres in 1920, dat Turkije in stukken scheurde en maar een heel klein stukje echte controle voor de Turken zelf overhield. Dus een trauma van je welste. En sindsdien vinden de Turken, we mogen ons niet meer laten meesleuren in oorlogen tussen de Europese grootmachten.
Ja.
Vandaar dat die band met Rusland ja, toch zo gaaf mogelijk gehouden wordt. En dat weten onze Europese leiders ook, hè?
Ja.
Dus ze weten, als we het Erdogan moeilijk maken, bijvoorbeeld nu over Imamoglu, kan hij altijd een beetje meer naar Rusland gaan overhellen. En Poetin weet ook het omgekeerde, want Poetin heeft redenen genoeg om boos te zijn op Turkije. Turkije heeft het Assad-regime laten vallen in Syrië, de grote bondgenoot van Rusland. Turkije heeft ook wel serieuze wapens geleverd aan Oekraïne. Maar Poetin weet ook, als hij te hard zou gaan tegen Turkije, kan Turkije bijvoorbeeld nog meer wapens aan Oekraïne leveren.
Ja.
Dus zo speelt Erdogan voortdurend een spel waarbij hij die twee blokken, Rusland en de rest van de NAVO dan, tegen elkaar uitspeelt.
Ja. Ja, we kunnen nog een eind verder praten, maar ik denk dat onze tijd op is. Dus bedankt voor de grondige uitleg, professor Dries Lesage. En tot bij gelegenheid.
Heel graag gedaan.